Zo, nou, goedemorgen. We zullen even wachten tot de presentatie op de beamer verschijnt. In de tussentijd wil ik u vragen om die formulieren die u moet invullen, om die eventjes onder uw stoel te leggen. Halverwege de preek, dan wissel ik van microfoon. En op dat moment kunt u van die tijd gebruik maken om in te vullen wat u van deze microfoon vindt. Dus nu eventjes mag u dat even laten. Nou, even kijken. Hij doet niet helemaal direct wat ik wil. Ja, kijk. Techniek staat voor niets. De les van de graankorrel. Over iets meer dan een week is het lijdenstijd. Een tijd waarin we traditioneel denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. En daar wil ik het ook vanochtend met u over hebben. Misschien heeft u dat wel aangevoeld met die ertjes, die droge ertjes die in de aarde worden geplant en waaruit nieuw leven voortkomt. Wat we ook mogen vieren met Pasen, dat de Heer Jezus is opgestaan. Maar er is een hoop aan vooraf gegaan en daar wil ik met u vandaag over nadenken. Waarachtig, ik verzeker u, zegt Jezus, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nou, ruim een maand geleden heb ik met u nagedacht over het volgen van Jezus. Het gaan van zijn weg. En we hebben toen gezien dat zijn weg begint bij een nauwe, kleine poort. Om door die poort naar binnen te gaan, moeten we ons ook klein maken. Alles afleggen wat ons hindert. En onszelf volledig toevertrouwen aan de Heer Jezus. Nou, vervolgens, aan de andere kant van die poort beland, staan we op een smalle weg. Een moeilijke weg, maar een weg die leidt naar de prijs van het eeuwige leven. Een weg van lijden die leidt naar de verheerlijking. Nou, over hoe we daarop moeten wandelen kunnen we heel goed leren van de apostel Paulus. Een man van lijden die ons voorging op die weg van de Heer Jezus. Ja. We leren van hem de les van de graankorrel. Nou, Paulus, voor degenen die niet bekend zijn met hem, hij was een apostel. Dat betekent gezondene. Hij was een leerling van Jezus die in een zeer groot gebied het evangelie verbreid. Hij heeft onder andere op het vasteland van Europa heeft hij verteld over de Heer Jezus. Het was een man die vertrouwd was met lijden. Hij heeft meermalen in de gevangenis gezeten. Hij is gemarteld, zelfs een keer gestenigd. Hij heeft heel veel lijden ondergaan en toch week hij geen duimbreed af van de weg van de Heer Jezus. En uit een van de brieven van Paulus gaan we vandaag lezen. Als u uw Bijbel heeft meegenomen, het staat in Filippenzen 3. Dus ook een brief die Paulus heeft geschreven terwijl hij in hechtenis zat in Rome. Niet voor het eerst zat hij gevangen. We gaan lezen vanaf vers 7. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol. In de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laat op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Daarom, broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Nou, Paulus staat erom bekend, hè? Veel brieven geschreven, best lastige taal, maar met een enorme rijkdom. Paulus zegt in zo'n hoofdstuk zo ontzettend veel, maar dat gaat ook ontzettend diep. Het gaat over het lijden van Christus en ik wil met u deze morgen dit hoofdstuk doornemen. De verse doorlopen en zien wat wij van Paulus kunnen leren over de weg van de Heere Jezus. We beginnen bij vers 7 en 8a. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Nou, Paulus begint hier met vast te stellen dat in vergelijking met het kennen van de Heer Jezus al het andere verlies is. Het kennen van Jezus overtreft alles. Er is niets beter dan dat. Het kennen van Jezus is zelfs zo kostbaar dat al het andere niet slechts moet worden gezien als minder waard. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik beschouw het als verlies. Eigenlijk als schadelijk. Opmerkelijk, hè? Paulus zegt niet, Jezus kennen is het belangrijkste en de rest is minder belangrijk. Nee, wat ik voorheen zag als winst, zie ik nu als verlies. Ik heb het op de andere kant van de balans geschreven. Nou, in die voorgaande versen die hebben we niet gelezen, maar daar vertelt Paulus wat voor hem voorheen winst was. Hij wijst op zijn afkomst, hij was een Jood geboren. Hij was een fariseer, dat was de strengste religieuze richting. Hij is besneden, dat is een Joods religieus voorschrift. En hij voldeed tot in de puntjes aan Gods wet. Dingen die hem een reputatie van belang. Hij was een vooraanstaand man. En nu zegt Paulus ineens over datgene wat voor hem eigenlijk zijn leven was. Hij vervolgde de gemeente zelfs. Zegt hij nu, het was voor mij winst, maar nu is het voor mij verlies. Nou, wat is nou voor ons menselijkerwijs winst? Misschien uw afkomst, hè, zoals Paulus zegt. Ik kom uit het Joodse geslacht. Misschien uw carrière, zoals Paulus zegt. Hè, ik behoorde tot de fariseërs. Uw salaris misschien, het huis of de buurt waar u woont. Hobby, computer, hobby, je huisdier. Hoe je kinderen gekleed gaan. Hoe kijken wij tegen deze aardse zaken aan? Kunnen wij Paulus nazeggen dat in vergelijking met het kennen van Christus al het andere verlies is? Dat het schadelijk kan zijn voor ons geloofsleven om ons te richten op de aardse zaken? Dat is een hele andere gedachte, hè, die Paulus ons voorhoudt. Nou, misschien is het nodig. En in de lijdenstijd, hè, sommige mensen vasten ook. Dat kan bijvoorbeeld op eten zijn of op een favoriet voedingsmiddel als je dat niet helemaal volhoudt. Of misschien op televisie kijken. Nou, ik wil u aanmoedigen. Misschien is het goed om in de komende lijdenstijd om eens wat afstand te gaan nemen van bepaalde dingen waar we zo aan gehecht zijn. Ik kan dat niet voor u beantwoorden wat voor u nou belangrijk is. Maar u weet zelf wel wat u 's avonds doet. He, als je huiswerk af is. Of als u thuis komt van uw werk. De kinderen liggen op bed. Waar vult u uw tijd nou mee? En hoe groot is dat in uw hart? Hoe belangrijk zijn die aardse zaken voor u? Leest u nog in de Bijbel? Neemt u nog de tijd voor gebed en om de Heer te prijzen? Of komt de Heer Jezus eraf met de restjes? Kloppen de verhoudingen wel? Laat dat niet zo zijn. Paulus zegt, ik heb alles als afval weggegooid. Misschien komt u wel tot de conclusie dat bepaalde zaken in uw leven zoveel van uw aandacht opstokken dat het beter is, net als Paulus, te zeggen: ik gooi het overboord. Ik vond het geweldig belangrijk, ik vond het mooi, maar ik gooi het als afval weg. Wat ik winst vond, ik doe het weg, want het is verlies. 8b en 9. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Paulus' streven is één zijn met de Heer Jezus. Even kijken. Oh, leg ik er eentje te snel weg. Wij kunnen alleen rechtvaardig worden door te geloven in de Heer Jezus. Hij heeft onze straf gedragen. Hij is doodgegaan en weer opgestaan. En omdat hij leeft, zullen wij, als wij ons vertrouwen in hem stellen, voor eeuwig met hem leven. We moeten erkennen dat er maar één weg is tot God. Andere religies houden andere wegen voor, maar wij klampen ons vast aan dit zwaard. Aan dit woord van de waarheid, het woord van God. En dat vertelt: er is één weg tot de Vader. En dat is Jezus Christus. Vorige week zijn we erover ook aan het denken gezet. Heeft u daar iets mee gedaan? Probeert u uw geluk, uw levensvervulling, misschien ook rechtvaardigheid, een goed gevoel ook over jezelf, probeert u dat ergens anders te vinden dan bij de Heer? Laat dat niet zo zijn. Mocht dat in uw leven het geval zijn, en voornamelijk pas op met drugsgebruik, pas op met alternatief genezers, pas op met bijgeloof. Want het zijn stuk voor stuk dwaalwegen en leiden ons af van het kruis van Christus. Rechtvaardigheid komt alleen van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. En wij kennen maar één Christus, de Heere Jezus. Waar wil Paulus nou voor gaan? Nou, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Waar wil Paulus voor gaan? Hij wil Jezus leren kennen en in alle opzichten aan hem gelijk worden. Hij wil uiteindelijk de kracht van zijn opstanding ervaren en ook zelf uit de dood opstaan. Ik denk dat we niet heel veel moeite hebben om daarop amen te zeggen. Het vooruitzicht van een eeuwig leven. De wetenschap dat het niet hoeft te eindigen naar de jaren die ons hier op aarde gegeven zijn, is een heerlijk vooruitzicht. Te mogen leven met hem. Ik denk dat we daar echt van harte mee kunnen instemmen. Amen, ja. Maar Paulus noemt ook het delen in Christus lijden. En gelijk worden aan hem in zijn dood. Paulus besefte dat het volgen van Jezus niet alleen inhoudt dat we profiteren van de opstanding, maar dat het ook betekent dat lijden en dood ook in ons leven daaraan vooraf gaan. We zullen de opstanding niet bereiken als we Jezus niet willen volgen in zijn lijden en in zijn dood. De les van de graankorrel, of zo u wilt, de les van de erwt. We gaan nu even wisselen. Pak uw formulieren erbij. Dan mag u even opschrijven wat u van deze microfoon vindt. Ja, is het gelukt? Dan mag u het formulier weer wegleggen onder uw stoel. En aan het eind van de dienst mag u dan invullen wat u van deze microfoon vindt. Ja, kunnen we weer verder? Nou, hier is hij. Ik denk dat hij achterin niet eens te zien is. Een erwt. Ik heb het natuurlijk over de graankorrel, maar ja, waar vind je nu? Graankorrels kan ik nog wel aankomen, maar halmen, dat wordt een beetje lastig in deze tijd van het jaar. Dus de les van de graankorrel, of zo u wilt, de les van de erwt. Nou, deze erwt, die zat eens vast aan een prachtige volgroeide plant. Een plant die, nou, hoe hoog wordt die? Oh, dat valt mee, 70 centimeter. Hij zat veilig in een peul. En er was deel van dus een prachtige groene plant. Maar ja, als zo'n erwt voor altijd in die peul zit, kan die niet uitgroeien tot een plant. De erwt die in de peul blijft, draagt nooit vrucht. Hij blijft op zichzelf en kent alleen maar het leven als ert. Uiteindelijk, als hij de peul niet verlaat, zal hij beschimmelen en vergaan. Een triest en op zichzelf gericht bestaan. Maar als die ert ervoor kiest om die veilige plek van de peul, om die te verlaten, in de aarde valt en sterft, gebeurt er iets wonderlijks. De droge ert ontkiemt. We hebben de plantjes gezien. Ik heb nu de camera er niet bij, maar we hebben de plantjes gezien. Na een aantal dagen ontkiemt de ert en begint er een plantje te groeien. Na een paar maanden draagt één zo'n ert draagt vrucht. En die ene ert wordt misschien wel 100 van die heerlijke peultjes. De dood als voorwaarde voor nieuw leven. Als wij met Jezus sterven, zullen wij ook met hem opstaan. Want Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. In die verse uit Johannes zien we ook het contrast wat Paulus schept. We worden opgeroepen ons leven in deze wereld te haten. Nou, volgens mij is het bij de vorige preek ook al aan de orde geweest. Het haten betekent niet het haten zoals wij dat stellen in de zin van echt een wrok hebben tegen iemand, iets kapot willen maken. Dat betekent het in deze context niet. Het betekent dat we iets onderschikken aan iets anders. Dat we zeggen in vergelijking met dat hogere, hetgeen wat we lief hebben, schikken we het onder. Het wordt minder belangrijk, het verhuist van prioriteit. En dat is wat de Heere Jezus hier vraagt. Dat ons leven, ons lijfsbehoud, ons minder waard is dan het dienen van God. Dat we alles beschouwen als verlies om de Heere Jezus te winnen. Nou, in de vroege kerk, dat is in de beginjaren van het christendom geschreven, betekent het volgen van de Heer Jezus heel vaak lijden. Betekent het vervolging. Heel veel mensen zijn gemarteld en gedood omdat ze getuigen waren van de Heer Jezus. En dat was ongeveer zo tot en met de tweede eeuw na Christus. Niet voor niks is ons woord martelaar, martyros in het Grieks, dat betekent getuigen. In de vroege kerk, als je getuige was van Jezus, betekende het vaak automatisch dat je martelaar werd. De kans was ontzettend groot dat je zou lijden in je lichaam voor de Heere Jezus. Nou, dit martelaarschap is wel even belangrijk om te merken. Heeft niets, maar dan ook niets te maken met het martelaarschap wat we horen op de televisie hier. Van mensen die zichzelf opblazen en dan denken dat ze hun God daarmee een plezier doen. Daar heeft het absoluut niets mee te maken. We worden niet opgeroepen om lijden op te zoeken. Maar als het gevolg is van het getuigen van de Heere Jezus, dat we het lijden gewillig aanvaarden. Dat we het accepteren. Dat we er niet voor weglopen. Het is inmiddels lang geleden. En ja, misschien dat het voor onze huidige situatie, dat we zeggen, nou, het is wat moeilijker om dat te vertalen. Want tegenwoordig is het toch wel iets anders. Nou, evengoed kunnen we er heel veel van leren. We leren van de les van de graankorrel om lijden niet als een vijand te zien, maar als een eer. He, wat daar ook staat, wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. En als een groeimogelijkheid. Dat dode ertje groeit op tot een plant. Het is in de eerste plaats een groeimogelijkheid voor jezelf. Als je door lijden heen toegroeit naar de Heer Jezus, je leert hem steeds meer kennen, je wordt steeds meer als de Heer Jezus. En dat is winst. Dat is winst op, zo je wilt, je hemelse bankrekening. Maar ook een groeimogelijkheid voor de gemeente. Jezus gaf zijn leven en de vrucht was niet alleen zijn eigen opstanding, maar doordat de Heer Jezus opstond, mogen wij het vooruitzicht hebben om ook eens met hem op te staan. Als de bazuin schalt en Jezus terugkomt, dat wij uit onze graven mogen opstaan en hem tegemoet mogen gaan in de lucht. En zo is het ook met ons. Als wij lijden ondergaan, dan mogen we weten dat we daardoor niet alleen zelf toegroeien naar de Heer Jezus, gelijk worden aan het lijden, aan zijn lijden, uiteindelijk gelijk worden aan hem in zijn dood, maar dan mogen we ook weten dat we daarmee meewerken aan de groei van de gemeente. Niet zelden is het zo dat door lijden andere mensen redding hebben gevonden. Ja, hoe ziet dat lijden er dan uit? Toch vaak een vorm van vervolging. Hoe moeten we dat nou in onze situatie zien? Wij lopen niet direct een heel reëel risico om in de gevangenis te belanden of te worden gemarteld om ons geloof in Nederland. Gelukkig niet. Maar toch kunnen wij het lijden van Christus ondergaan in onze situatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je gepest wordt om je geloof op school of op je werk. Dat er om je wordt gelachen. Geloof jij nou nog in die evolutietheorie? Sorry, ik draai het even om. Ja, we hebben het de laatste tijd veel over. Maar er kan om je gelachen worden, omdat je het woord van God als waarheid aanvaardt. En het neemt als richtsnoer voor je leven. Misschien dat je bij een sollicitatie, als je er open over bent, dat ze zeggen, nou, dan kiezen we liever iemand anders die beter past bij ons bedrijf. Misschien dat je vrienden het zat worden dat jij in alles kiest voor de Heer Jezus en niet meer in alles met hem meedoet. Het kan je dus wel degelijk iets kosten. En dan komt het erop aan, wat is onze houding? Lopen we weg voor dat lijden? Willen we liever niet getuigen van de Heer Jezus? Of volgen we de Heer Jezus in het lijden? Getuigen we van hem en nemen we eventueel lijden op de koop toe? Een iets langer stukje, vers 12 tot en met 16. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol. In de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Nou, wat ik heel mooi vind aan dit stukje, Paulus verheft zich niet boven andere christenen. Hij zegt niet dat hij er al is, hoewel hij op dat moment al heel veel geleden had. Hij liet zich daar niet op voor zijn en zegt van, nou, ik ben er wel, ik heb gevangen gezeten, ben gemarteld. Ik heb de buit al binnen, nee. Hij zegt, ik ben er ook nog niet. En ik wil jullie aanmoedigen om op die weg met mij voor te gaan. Hij beseft zich dat het volgen van de Heer Jezus een weg is. We moeten ons blijven richten op die hemelse prijs. Op dat doel wat God voor ons leven heeft gesteld. Er hoort voor ons geen ander streven te bestaan dan het doel van het verwerven van het eeuwige leven. Hierop moeten wij ons allemaal als volmaakte mensen richten. Daarvoor gaan wij met z'n allen, die hemelse prijs. We laten ons niet afleiden door wat er ook om ons heen gebeurt. We gaan daarvoor. We blijven het bewerken door lijden heen. Best een confronterend stuk ook tot nu toe. Maar Paulus doet niets aan de waarheid van zijn woord, wat we inmiddels hebben aanvaard als woord van God af. Want hij zegt aan het einde, mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. Hij laat duidelijk merken, dit is niet mijn mening, dit is de waarheid van de Heer. Hoe moeilijk ook, aanvaard het. En dat hebben we natuurlijk regelmatig, dat we soms dingen lezen in Gods woord. Wordt niet voor niets gezegd, het is een zwaard. Het doorklieft soms in ons leven, doet soms pijn. Maar het is belangrijk om de Heilige Geest de ruimte te geven om ons denken te veranderen. Dat we aannemen wat zijn woord zegt en ook de gevolgen daarvan in ons leven aanvaarden. Dat we ons niet verzetten tegen zijn waarheid. Ook als het moeilijk is dat we het aannemen. Vers 17. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Kijk om je heen naar voorbeelden van volgelingen van de Heer Jezus, als je wil weten hoe je op die weg wandelt. Nou, in de Bijbel komen we verschillende tegen. Paulus is een erg goed voorbeeld, denk ik, als het gaat om één worden met Jezus in zijn lijden en sterven. Maar ook in deze tijd hebben we voorbeelden. Een voorbeeld wat mij erg aanspreekt en me altijd is bijgebleven. In 2001 zijn Jurgen en ik voor een korte zendingsreis zijn we in China geweest om daar Bijbels te brengen. Niet in alle delen van China is het hebben van een Bijbel toegestaan. En we hadden het voorrecht om naar Guangzhou te gaan. Daar leidt Samuel Lamp, dat is deze meneer, die leidt daar een gemeente. En het was een echt een voorrecht om met die man te mogen spreken. Hij vertelde ons dat hij meerdere keren, echt jarenlang in de gevangenis heeft gezeten. En dat is omdat hij zich niet bij de officiële staatskerk had aangesloten. En dan mag je bijvoorbeeld geen les geven aan kinderen over de Heer Jezus. Je mag niet praten over dat de Heer Jezus terugkomt. En Samuel Lamp die zegt, nou daar preek ik natuurlijk wel over, want dat is het woord van God. En hij heeft meerdere keren in de gevangenis gezeten. Nou, dan zou je misschien denken dat je daar een klein bitter mannetje tegenkomt, geslagen door het leven. Nou, helemaal niet hoor. Deze meneer die straalde toen hij vertelde over die gevangenschap. Hij zegt, laat ze me maar opsluiten. Iedere keer dat dat is gebeurd en ik kwam uit de gevangenis, zag ik dat mijn gemeente was gegroeid. Honderden volgelingen waren door de Heer toegevoegd. Hij zei, laat ze me maar opsluiten, ik vind het prima. Want als ik leid, voegt de Heere God mensen toe aan de gemeente. Het is eigenlijk zoals de vroege kerkvader Tertullianus het zei, misschien kent u die uitspraak wel, het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Inderdaad, want nogmaals, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Samuel Lamb groeide persoonlijk in zijn relatie met de Heer Jezus, juist door het lijden heen. Maar zijn gemeente kende ook een explosieve groei. Mensen hebben Jezus gevonden, omdat hij bereid was om Jezus te volgen, ook in het lijden. Vers 18 en 19. Ik heb u al vaak gezegd en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Ja, goede voorbeelden hebben we, slechte voorbeelden hebben we helaas ook. Velen leven als vijand van het kruis van Christus. En zoals ik dat zie in de context, hè, waar het gaat over lijden en sterven, denk ik dat we het zo kunnen samenvatten als vijand van het kruis van Christus, dat mensen zich met hand en tand verzetten tegen het kruis, tegen het lijden van de Heer Jezus, tegen het lijden ook in hun eigen leven. Paulus noemt dat voorbeelden. Hun God is hun buik. Ja, dan stel ik me zo voor, het gaat over mensen die gaan voor het grote genieten. Het hedonisme. Wat al tientallen jaren nu in zwang is. Ze leven voor tijdelijke zaken. Ja, eten, drinken, genot, uitgaan, feestjes. Ja, het kan niet gek genoeg. Hun God is hun buik. Het is daarom ook belangrijk om ook in dat soort misschien kleine zaken, om gericht te blijven op de Heer Jezus. Hoe gaan wij om met eten en drinken? Weten wij maat te houden of stellen we toch ook die zaken boven de Heer? Kunnen we maat houden met ons eten? Kunnen we maat houden met ons drinken? Blijven we in die dingen ook op de Heer gericht? Hun eer is schaamteloosheid. De mensen waar het om gaat, die vijanden van het kruis van Christus, zij stellen hun eer in zaken waarvoor iemand zich zou moeten schamen. Ze laten zich voorstaan op zonde, scheppen erover op dat ze ingaan tegen God. Ik denk dat u daar zelf wel voorbeelden bij kunt bedenken. Nou, deze mensen lijden natuurlijk ook wel eens. Maar als deze mensen lijden, heeft dat niets, maar dan ook niets te maken met het lijden van de Heer Jezus. Die mensen van wie de eer schaamteloosheid is, die lijden heel vaak als gevolg van hun eigen onrechtvaardigheid, van hun eigen zonde. En wie krijgt uiteraard daarvan de schuld? De Heere God vaak. Ja, dan zeggen ze, waar is God nou? Ja, misschien moet je de zonde uit je leven bannen en zien hoe de Heer je dan zegent. Ze willen zich niet richten naar de perfecte wil van God en gaan hun ondergang tegemoet. Hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. We hebben hieraan al de nodige aandacht besteed. Het duidelijk is dat wie zijn leven lief heeft, het verliest. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. De laatste versen Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Daarom, broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Maar wij leven niet voor die aardse zaken. Wij zijn burgers van de hemel. Daar zijn wij op gericht. En met die waardigheid leven wij. Met die waardigheid dragen wij het lijden van Christus. En dat kan ons zeer treffen. Maar dat weegt niet op tegen wat er komen gaat. De kracht van zijn opstanding ervaren. Zijn heerlijkheid. Er is alle reden om vol te houden. Nou, ik ga afsluiten. Nog eenmaal. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. De Heer Jezus werd vervolgd. En hij vertelde zijn discipelen hier ook, het hoort ook bij jullie leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Vervolging hoort bij het volgen van de Heer Jezus. Jezus gaf zijn leven. Hij heeft zelf de opstanding gezien. En door hem kunnen wij die opstanding ook zien. Paulus werd vervolgd. Maar wat heeft die man het evangelie wijdverbreid? Het is echt ongelooflijk. Zo wijd als hij het evangelie heeft gebracht. Zoveel gemeenten gesticht. Veel lijden, maar heel veel vrucht. Samuel Lamb werd vervolgd. En zijn kerk kende een explosieve groei. Als de dood doorwerkt in Gods kinderen, worden wij niet alleen zelf gered, maar werken we ook mee aan de redding van anderen. Zijn wij bereid ons leven te geven? Spreken we openlijk Gods woord? Getuigen we van de Heer Jezus? Misschien leidt het voor ons tot vervolging en lijden. Maar laat het maar gebeuren, want ons lijden, onze dood, betekent leven voor onszelf bij de opstanding en voor anderen die Jezus aannemen. We zullen delen in zijn heerlijkheid. Laat het dus maar gebeuren. Die graankorrel van ons leven. Laat hem maar in de aarde vallen en sterven. Want wat ontkiemt is meer dan prachtig. De Heer zal u ervoor eren. Amen. Ik wil met u bidden. We danken u, Vader, voor het woord wat u gegeven heeft. Dat tweesnijdend zwaard wat ons de waarheid leert en diep in ons doordringt. Heer, soms doet het ook wel eens pijn. En als wij ons leven leggen naast uw leven, dan beseffen we ons dat we snel geneigd zijn om daarvan af te wijken. We genieten zo, Heer, van al het goede wat u ons in dit land heeft gegeven en we danken u er ook voor. Maar we beseffen ons ook dat het ons zo kan afleiden van waar het echt om gaat. Het kennen van u en de kracht van uw opstanding ervaren. Wilt u ons, Heren, in de tijd die komen gaat, de lijdenstijd die we over een korte tijd ingaan, wilt u ons daarbij bepalen, Heren, dat als we u dienen, dat u ook moeten volgen, ook in dat lijden. Help ons het te blij te aanvaarden en met Paulus en met Samuel Lem te zeggen, laat het maar gebeuren. Want we eren de Heer. Vader, ik wil u ook bidden voor degenen die van ons zijn uitgegaan en in verre landen over u vertellen. Heer, ook zij ervaren lijden. Ze zijn ver van hun familie vaak en hebben heel wat opgegeven om u te volgen. Zegent u hen daarom, Heer, zoals uw woord ook zegt. En geef hen kracht en blijdschap door het lijden wat zij ervaren heen. Heer, ik bid u ook voor degenen die lijden door ziekte in ons midden. Het zijn er op het moment zoveel, Vader. Wilt u alstublieft genezing geven? En zolang uw genezing nog uitblijft, Heer, geef hen kracht. Geef hen blijdschap. En komt u tot uw doel, Heer, in ons aller leven. In wij die gezond zijn, Heer, en in hen die ziekte moeten doorstaan. We danken u zo, Heer, aan het eind van deze dienst. Want u bent ons voorgegaan. U bent ons grote voorbeeld. En wij willen u volgen. Geef ons, Heer, de genade en de kracht die daarvoor nodig zijn. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen. Een prachtig lied. Het is ook meteen ons slotlied. Op die heuvel, daar ginds, stond een ruw houten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld.
Thank you.
Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.